Handelingen hoofdstuk 2. En bij wijze van verrassing lees ik dan vanaf vers 37. Handelingen 2 vanaf vers 37. Waar staat: en als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gaven des Heilige Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En ze waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vreze kwam over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelve aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende en van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten en prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover. En het is dan niet zozeer de toespraak van de apostel Petrus op de Pinksterdag. Ook staan we niet uitgebreid stil bij de gebeurtenissen die direct aanleiding zijn tot deze toespraak. Maar we bepalen ons hier bij het resultaat van wat de apostel gesproken had in deze woorden die hieraan vooraf gingen. En ik zeg die woorden die hieraan vooraf gingen, en ik neem aan dat ze over het algemeen wel aardig bekend zijn bij u. Dat kan moeilijk anders, want ik spreek er graag over. Over Handelingen 2, deze toespraak van Petrus. Er blijven altijd weer dingetjes in zitten waarvan ik denk: god, dat ik dat niet eerder gezien heb. Maar er zit toch altijd meer in dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Het mooiste van de hele toespraak overigens vind ik, het opvallendste, dat de apostel weliswaar direct bij de aanvang begint met wat we dan gemakshalve maar noemen één schriftlezing. Ik denk dat hij het uit het hoofd gedaan heeft, maar dat doet maar weinig ter zake. Maar hij begint met te zeggen dat wat hier zojuist gebeurd is, dat het is wat gesproken is door de profeet Joël. Vanaf vers 16 is dat. En daarna volgt in vers 17, 18, 19, 20, 21... de lezing van het laatste gedeelte van de profetie van Joël 2. Maar wat ik het meest opmerkelijke vind aan het hele verhaal hier is dat de apostel in zijn toespraak met geen woord nog weer terugkomt op wat Joël gezegd heeft. Het is echter niet helemaal waar, want in de woorden na zijn toespraak, in wat ik dan gemakshalve altijd maar noemde uitnodiging, het gedeelte dus dat we zojuist gelezen hebben, komt de apostel wel degelijk terug op deze woorden van Joël, en in dat licht zouden ze ook bezien moeten worden. Maar daar hebben we het straks nog over. Het aardige is natuurlijk dat de apostel in zijn toespraak niet stilstaat bij wat wij geneigd zijn Pinksteren te noemen, maar hij staat stil bij Pasen. Dat is leuk voor degenen die zeggen: we moeten toch terug naar Pinksteren. Maar moet 50 dagen verder terug, denk ik altijd. Maar moet terug naar Pasen, want via Pinksteren komen we inderdaad bij Pasen terecht. En als u mij vraagt, Pasen en Pinksteren vallen eigenlijk op één dag. Want u en ik worden geacht te weten dat de, wat wij zo mooi noemen, de uitstorting van de Heilige Geest, dat feitelijk al had plaatsgevonden op de eerste paasdag. Daar hebben weinigen wat van gemerkt, zeggen wij dan. En dan zeg ik: wat hebben u er dan van gemerkt toen u de Heilige Geest ontving? Toch ook niet zoveel, naar ik aanneem. En in ieder geval was dat aan de buitenkant nauwelijks te zien. En dat is nog steeds de situatie in de dagen waarin wij nu leven. Want hoe dat ook zij, niet alleen op deze dag ontvingen degenen die tot geloof kwamen de Heilige Geest. Maar tot in onze dag is dat nog steeds het geval. Wanneer iemand tot geloof komt, wordt ook op hem van toepassing wat met name door deze woorden van Joël werd aangekondigd. Men ontvangt namelijk de Heilige Geest. Echter, gewoonlijk gaat dat niet meer gepaard met deze merkwaardige tekenen die hier aan het begin van het verhaal plaatsvonden. In ieder geval het spreken in tongen. En het gaat ook niet meer gepaard met de vele wonderen en tekenen die in vers 43 vermeld worden. Maar ik moet er ook bij zeggen dat het in die dagen net zo goed uitzonderlijk was. De aardigheid van de geschiedenis is eigenlijk, dat vind ik namelijk, daarom zeg ik het ook zo, de aardigheid van de geschiedenis van Pinksteren, maar eigenlijk ook de geschiedenis van Hemelvaartsdag is, dat het niet was wat wij dikwijls denken dat het was. Het was namelijk niet de hemelvaart en het was ook niet de uitstorting van de Heilige Geest. Zo staat het er ook niet. En dat is maar waar het om gaat. Bij oppervlakkige lezing lijken het belangrijke data te zijn in de heilsgeschiedenis. Maar wanneer we ze bestuderen en aandachtig lezen, wellicht onderzoeken, al houd ik niet van die zware termen, maar dan zal blijken dat het niet zozeer bijzondere heilsfeiten zijn, maar in tegendeel dat deze gebeurtenissen die plaatsvinden op Hemelvaartsdag en Pinkster, om zo te zeggen, dat er niks anders zijn dan tekenen. Tekenen namelijk in de eerste plaats van wat reeds eerder had plaatsgevonden, 50 dagen eerder namelijk, bij de gevallen, 50 dagen eerder, nee, 41 dagen eerder, anders 50 dagen eerder natuurlijk. Maar goed, het zijn tekenen van wat op de Paasdag had plaatsgevonden, dat in de eerste plaats en in de tweede plaats, het zijn tekenen van dingen die in de toekomst alsnog zullen plaatsvinden en dat is waarschijnlijk ook een grote belang ervan. Men zal die beide dingen moeten zien om vervolgens te constateren wat nou werkelijk de wezenlijke inhoud is van deze gebeurtenissen in Handelingen 1 en Handelingen 2. Handelingen 1 heb ik, Handelingen 2 trouwens ook, ik dacht dat ik over beide onderwerpen wel ook in deze plaats uitgebreid gesproken had. De gedachte is namelijk dat de gebeurtenissen van de zogenaamde Hemelvaartsdag, dat net zo goed een teken was wat door de Heere Jezus gegeven werd aan zijn discipelen, met grote nadruk ook een zichtbaar teken. Ik heb er wel eens op gewezen dat er een keer of vijf bij staat dat het zichtbaar gebeurde. En toen de discipelen zich afvroegen wat hier nou aan de hand was, toen kregen zij als antwoord dat wat zij zojuist hadden zien gebeuren, dat zal in de toekomst alsnog een keer zich afspelen, maar dan in de omgekeerde volgorde. Dan zal de Heer niet verdwijnen in de wolk, maar verschijnen uit de wolk. Dat is wat hun gezegd wordt, zodat vanzelfsprekend deze gebeurtenis van de zogenaamde hemelvaart in Handelingen 1 een teken is van de wederkomst van Christus op dezelfde wijze, ook zichtbaar, uit de wolk zal ik maar zeggen, en zelfs op dezelfde plaats. Al wordt het er hier niet expliciet bij gezegd, maar dat weten wij natuurlijk in elk geval uit Zacharia hoofdstuk 14. Te dien dagen zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Dat is één ding. Dat wil zeggen, die gebeurtenis op Hemelvaartsdag is een vooruitwijzing naar en een teken van zijn wederkomst. Dat staat er ook. Het is de apostel Petrus die er later in Handelingen 3 op terugkomt als hij zegt dat de hemel hem moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. En hij legt daar ook rechtstreeks verband met wat wij hemelvaart noemen en zijn wederkomst. En daar gaat het ook om. Het neemt echter niet weg dat de hemelvaart van de Heer Jezus als heilsfeit, als belangrijke gebeurtenis uit de heilshistorie, niet plaatsvond op Hemelvaartsdag. Dat is jammer natuurlijk, want de dag draagt die naam, dus we komen nooit van het idee af, vrees ik. En daarom blijf ik het ook maar gewoon zeggen. De hemelvaart van de Heer Jezus, namelijk zijn verhoging tot aan de rechterhand Gods, waarbij hij tot Here en tot Christus gesteld was, en waarbij tot hem gezegd werd, zit aan mijn zoon, zit aan mijn rechterhand, en gij zijt hoge priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, en dat er tot hem gezegd wordt, gij zijt mijn zoon, heden, vandaag dus, heb ik u gegenereerd. Wel, dat vandaag, die dag, was niet hemelvaartsdag, maar het was gewoon eerste paasdag. Zijn opstanding en hemelvaart als één geheel, Het is jammer dat wij dikwijls de uitdrukkingen uit elkaar halen, want in de Bijbel heet het gewoon zijn verhoging of zijn verheerlijking. En ik heb gemerkt dat die term vaker voorkomt dan ik eigenlijk voor mogelijk hield, dan ik verwacht had. Zijn verhoging, zijn verheerlijking. Het is wat de Heer Jezus aankondigt, uitgebreid, met name in het Johannesevangelie dan. Het is waar later vele malen op teruggekomen wordt en wat toegelicht wordt in de Nieuwtestamentische brieven. Maar het vond plaats inderdaad op Eerste Paasdag. Hetzelfde geldt trouwens voor de gebeurtenissen de Pinksterdag, wat wij noemen uitstorting van de Heilige Geest, al was het maar omdat het erboven staat. Ik moet er echt bij zeggen dat het hier zo niet echt geformuleerd wordt in het schriftgedeelte zelf. Het heet wat anders. Maar waar het om gaat, is dat deze discipelen niet op de Pinksterdag de Heilige Geest ontvingen, maar die ontvingen zij op Eerste Paasdag. Na de hemelvaart van de Heer Jezus dus. Heb je dat? Zodat niet alleen Paas en Pinkster, maar ook hemelvaartsdag, alle drie op één dag vielen. Dat is het eigenlijk. En de gebeurtenissen zijn makkelijk genoeg. De Heer stond op uit de dood, had een ontmoeting met een dame in de hof. En zij raakt mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Later op de dag werd hij in andere gedaante, wat het maar wezen mag, maar het staat er, werd hij in andere gedaante gezien door de Emmausgangers. En nog iets later verscheen hij bij de discipelen in de opperzaal. En hij liet zijn littekenen zien. Men kon hem gewoon aanraken, was verder geen enkel punt. Ik denk ook dat het gebeurd is. Staat er niet expliciet bij, geloof ik. Maar dat doet er verder niet de zaken. Maar het was daar geen enkel punt meer. Vervolgens blies hij op zijn discipelen. U weet, blazen, adem, geest. Wat het maar is, pneuma. Hè? Hij blies op zijn discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest. En tenzij expliciet anders vermeld, hebben ze dus op die dag de Heilige Geest ontvangen. En dat was nog steeds Eerste Paasdag. Zodat we daar hebben de opstanding, zijn hemelvaart naar zijn vader, dus raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Wel, als ze er later op de dag wel mochten aanraken, was hij kennelijk opgevaren naar zijn vader, wat je daar dan ook onder verstaan moet. En hij blies later op de dag op hen en zei: ontvang de Heilige Geest. En ik zou niet weten waarom die dingen niet gewoon zo precies op diezelfde dag zouden zijn gebeurd. Waar nog bij komt dat als later op deze fundamentele waarheden wordt teruggekomen in de brieven, op leerstellige wijze, dan wordt niet verwezen naar Pinksteren, ook niet naar de Hemelvaartsdag, zoals die heet, maar er wordt uitsluitend terugverwezen naar de opstanding van Christus en alles wat daarmee samenhangt. Zijn verhoging namelijk. Ik neem maar wat me te binnen schiet, omdat het een beetje bovenop ligt. Efeze 2, hè. We zijn met hem opgewekt en met hem gezet in de hemel. Wanneer was dat dan? Dat is toch één en hetzelfde? En in Efeze 1, een paar versen ervoor, in hetzelfde verband, wordt gesproken over de Heer Jezus, die inderdaad gezet is ver boven de engelen, boven alle overheden en machten en hoe dat maar heten mag. En dat was echt niet op hemelvaartsdag, dat was al veel eerder. Was ter gelegenheid van zijn opstanding. Bovendien, na zijn opstanding, maar uiteraard voor hemelvaartsdag, zei hij tot zijn discipelen: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat kan hij dus alleen zeggen nadat hij gezet was op de allerhoogste troon. En nou niet zeggen, maar als hij op de allerhoogste troon zit, kan hij toch niet op aarde bij zijn discipelen zijn. Dan zeg je, dat kan heel goed, want hij is nog steeds gezeten op de allerhoogste troon en hij is vanmiddag bij ons. Daar is niks moeilijks aan. Het op de troon zitten doet ook onze Nederlandse koningin. Maar geloof ik een paar uurtjes per jaar. Dat is meer dan genoeg, denk ik ook. Want het ding dat zit hard, hoor, dat kan ik u verzekeren. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Toch, dat is niet letterlijk. Dat is eigenlijk nooit letterlijk bedoeld. Tenzij het uit verband expliciet blijkt, maar anders is het altijd overdrachtelijk. De Heer is gezeten op de allerhoogste troon, wil zeggen, hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde, en dat vanaf zijn opstanding. Toen werd hij uitermate verhoogd en werd hem een naam gegeven welke boven alle naam is. En onbedoeld citeer ik nou inmiddels weer uit Filippenzen 2. Hij is gekruist en gedood. Ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dus één en dezelfde gebeurtenis. Zijn verhoging, zijn verheerlijking, zijn opstanding, hemelvaart, kroning of wat het maar wezen mag. Dus één en dezelfde gebeurtenis. Je kunt het natuurlijk uitsplitsen, maar het gebeurt in elk geval op één en diezelfde dag. En dat is waar het om gaat. Zodat zowel hemelvaart als Pinksteren terugverwijst naar gebeurtenissen die eraan vooraf gingen, namelijk de opstanding van Christus en daarmee zijn uiterste verhoging. Dat is de gedachte. En ook Pinksteren, de gebeurtenissen van Pinksteren, zien niet alleen terug naar wat al had plaatsgevonden op Eerste Paasdag, maar tegelijkertijd zijn ze min of meer de aankondiging van gebeurtenissen zoals ze in de toekomst zullen plaatsvinden na en op grond van de wederkomst van Christus. Precies dezelfde wijze. Want hoe dat ook zij, Peter citeert uit Handelingen en aarzelt niet, of Peter citeert uit Joël 2 en aarzelt niet om Joël 2 van toepassing te brengen op die dag en op die dagen dus, en zelfs op onze dagen. Het neemt echter niet weg dat wanneer wij deze uitspraken uit het laatste deel van Joël 2 in een verband lezen en zo nauwkeurig mogelijk bestuderen, zal ik maar zeggen, dat dan via Joël 2 in de eerste plaats gedacht zou moeten worden de dagen van de wederkomst van Christus, zeg ik, hoewel dat niet expliciet vermeld staat. Maar wat wel blijkt uit die hoofdstukken is dat het gaat om gebeurtenissen aan het eind van de 70ste week van Daniël. Al verzwak ik het meteen weer door te zeggen, nou ja, voor zover het op Israël van toepassing is wel. Maar niettemin is dat zo. Er wordt daar zelfs gesproken van de verwoesting van het land, de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. Ik kan niet missen, dat is aan het einde van de 70ste week van Daniël. En over die tijd in het algemeen, of in verband met die tijd, wordt de uitspraak gedaan van, ik zal in de laatste dagen mijn geest uitstorten op alle vlees enzovoorts. En dat is waar Petrus het over heeft. Zodat deze gebeurtenis van Pinksteren wel degelijk ook vooruitziet naar de dagen waarin die geest gegeven zal worden in eerste plaats aan het Joodse volk, het overblijfsel daarvan vanzelfsprekend, maar daarna vervolgens ook aan het overblijfsel uit de volkeren in het algemeen. Kortom, dan gaat het over wat wij noemen de openbaring van het koninkrijk van Christus. Maar goed, eerlijk is eerlijk, in Joël 2 staat dat er niet bij, er staat gewond zal zijn in de laatste dagen. Of daarna zal het geschieden, want zo staat het daar vertaald. En dat daarna wordt hier in Handelingen 2 opgevat als het zal zijn in de laatste dagen, Handelingen 2 vers 17. En de gedachte is gewoon dat met die uitdrukkingen de nieuwtestamentische tijd wordt aangeduid, niet de tijd voor het sterven van de Heer Jezus, dat zijn niet de laatste, maar de eerste dagen, maar de dagen vanaf zijn opstanding. Het tweede deel, de laatste 3000 jaar om zo te zeggen, van de heilsgeschiedenis. En wij leven dus bijna 2000 jaar in die laatste dagen. En in die laatste dagen zou die geest worden uitgestort, of hoe je dat maar zeggen moet. En het ongeloof van het Joodse volk heeft dat niet kunnen tegenhouden. Als het volk dan niet aan tot geloof komt, dan maar alleen aan de gelovigen en niet aan het volk als zodanig. En dat is precies wat er gebeurd is. Maar neemt niet weg dat de profetie uit Joël uiteindelijk vervuld zal worden, of volledig vervuld zal worden. De vervulling ervan zal voltooid worden, moet ik eigenlijk zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus. En dat is in een volgende bedeling. Maar waar het maar om gaat, is dat zowel de gebeurtenissen op Hemelvaartsdag als de gebeurtenissen van Pinksteren in de eerste plaats terugverwijzen naar wat al had plaatsgevonden, namelijk op Eerste Paasdag. En in de tweede plaats wijzen ze vooruit naar de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Waarna sommigen natuurlijk vragen, maar waarom gebeurt het dan allemaal pas zo laat? Hè? Waarom gebeurt het pas later? Waarom duurt het 50 dagen voordat inderdaad deze gebeurtenissen op de Pinksterdag plaatsvinden? En dat is natuurlijk makkelijk genoeg, want die 50 dagen die ertussen liggen zijn gewoon een beeld van onze bedeling. Dat is typologie. En voor zover in het Oude Testament de indruk gewekt zou zijn, let op wat ik zeg, hè, voor zover in het Oude Testament de indruk gewekt zou zijn dat er toch wat tijd overheen zou gaan tussen de opstanding van Christus en de komst of de uitstorting van de geest of wat het maar wezen mag, zeggen wij nou gewoon, ja, nou, dat klopt, het waren 50 dagen. Al weten wij allen dat voor zover de tijd overheen zou gaan, is het de tijd vanaf het einde van de 69ste week tot het einde van de 70ste week van Daniël. En dat is wel 2000 jaar natuurlijk. Begrijp u? Met andere woorden, in deze 50 dagen wordt onze tegenwoordige bedeling feitelijk verborgen. En dat is maar waar het om gaat. En het is een beginsel wat wij onder zeer veel verschillende omstandigheden in de Nieuwtestamentische geschiedenis terugvinden. Dus ik ga er nou niet verder op in. Maar dat het zo is, is duidelijk. Bovendien in Handelingen 1, om dan me te beperken tot de gebeurtenis op Pinksteren. In Handelingen 1 vers 8 staat ook niet, en de Heilige Geest zal over u worden uitgestort. Daar staat, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En dat zijn toch wel erg veel woorden als alleen maar bedoeld is te zeggen, maar gij zult ontvangen de Heilige Geest. Maar daar staat het dan dus ook niet. Er staat niet, maar gij zult de Heilige Geest ontvangen. Er staat, gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En de gedachte is niet dat men de geest zal ontvangen, want die had men al ontvangen. Maar de gedachte is dat die geest zich op een of andere wijze zal manifesteren. Dat wil zeggen, die geest zal zijn aanwezigheid, voor zover je dat zo zeggen kunt, die geest zal zijn aanwezigheid doen blijken. Hij zal van zich laten horen, om zo te zeggen. En daarom wordt de uitdrukking versterkt, de kracht des Heilige Geestes. Begrijp je me goed? Als er alleen gestaan had Heilige Geest, dan had ik ook gezegd, geest is kracht. En dus is het kracht namelijk de Heilige Geest. Maar neemt niet weg dat het met grotere nadruk gezegd wordt, omdat het gaat om een kracht die inderdaad bij gelegenheid zich naar buiten zou doen gelden, zich kenbaar zou maken. En feitelijk is het zo dat deze beide tekenen, want ik noem het bij voorkeur tekenen, het tekenen van Hemelvaartsdag en Pinksteren, respectievelijk het werk van de Heilige Geest, zichtbaar en hoorbaar maken. U weet wel, zien en horen. Dat is waar Petrus trouwens later op terugkomt, in zijn toespraak nog tegen het einde daarvan. Wat gij nu ziet en hoort, zegt hij dan aan het einde van vers 33. Nou goed, daar komen we straks wel op terug. Maar op Hemelvaartsdag zagen ze dat de Heer verhoogd was tot aan, niet werd, maar was tot aan de rechterhand Gods. Dat was dan gebeurd namelijk, en ze zagen er achteraf een teken van. En dat komt in de Bijbel heus wel vaker voor, dat een teken achteraf gegeven wordt. En op de Pinksterdag was het teken in de eerste plaats een hoorbaar teken. Het ging om zien en horen. En dat heb ik eens nagevraagd aan Jesaja, die zegt, vertel mij wat, want zij zouden zien, maar niet bemerken, en ze zouden horen, maar niet verstaan. En ze hebben gezien en niet bemerkt, en ze hebben gehoord, maar niet verstaan. Maar hier in Handelingen 1 en 2 hebben we respectievelijk het zien en horen. Het zien en horen aangaande een verhoogde Christus en aangaande de werking van het nieuwe verbond. Een nieuwe verbond wat per slot genoemd wordt een bediening des geestes. En hier horen wij op zijn minst de geest aan het werk hier in Handelingen 2. Nou. Dus gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En dat het ging inderdaad om dat iets hoorbaar gemaakt zou worden, al in Handelingen 1, dat blijkt uit de rest van de zin van Handelingen 1 vers 8. Namelijk, en gij zult mijn getuigen zijn. Dat wil zeggen, die kracht zou in hen werkzaam worden, door hen werken, en als resultaat daarvan zouden ze getuigen zijn van Christus. En dat is precies wat op de Pinksterdag met grote nadruk, groter dan ooit denk ik, maar wat met grote nadruk gebeurt, want daar verkondigden zij de grote werken Gods, want zo staat het daar. Hoe horen wij en verkondigen de grote werken, wij horen in onze talen en de grote werken Gods spreken. Dat is vers 11 van Handelingen 2, waar dat staat. En er komt er nog wat bij, want het idee dat die voorgaande 50 dagen inderdaad een uitbeelding zijn van onze bedeling, wordt weer herhaald in het teken van de Pinksterdag zelf. Want merkwaardigerwijze, er was tot hen gezegd, gij zult mijn getuige zijn, beginnend in Jeruzalem en dan tot aan het uiterste der aarde. Maar als men op de Pinksterdag begint te spreken, begint men te spreken alsof men is aan de uitersten der aarde. Want men begint te spreken in de Talen van Parthes, Medië, Elamieten, Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Friesland, Pontus en Azië, Frigië. Oh, Frigië, nou goed. Frigië, Pamphylië, Egypte, Libië en wat er maar wezen mag. Dat wil zeggen, als het evangelie officieel voor het eerst door de kracht van de Heilige Geest gepredikt wordt, gebeurt het niet in het Hebreeuws of Aramees. Wat er maar wezen mag, de voertaal van de Joden zal ik maar zeggen. Maar het gebeurt inderdaad in de talen der heidenen. En u en ik worden geacht te weten dat juist dat een uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid in de eerste plaats naar de heidenen ging, om alsnog, en dus in tweede of laatste instantie, pas te gaan naar de Joden. En dat is precies de volgorde hier ook in Handelingen 2 zelf. Dat is maar waar het om gaat. Tekenen zijn het dus. Nou goed. Maar goed, als dan in Handelingen 2 staat wat er werkelijk gebeurde, dan staat er in vers 4 ook inderdaad niet dat zij de geest ontvingen, maar er staat, zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Dat is ongetwijfeld een rechtstreekse verwijzing naar Handelingen 1 vers 8. Gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn. Dat is precies hetzelfde. En in 2 vers 4, ze werden vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken. Maar dan meteen, met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Zij brachten dus woorden voort door de Geest zelf. En dat is maar waar het om gaat. Waardoor die Geest zich manifesteerde. Dat wil zeggen, was duidelijk dat niet de discipelen zelf aan het woord waren met hun eigen woorden. Want dan zouden ze ook nooit in deze talen hebben kunnen spreken. Niettemin deden ze dat. Waarmee dus gedemonstreerd werd dat inderdaad hier sprake was van wat wij een godswonder noemen. Ik vind altijd leuk, die clichés, hè. Die verwacht u niet van mij, maar ik vind ze wel aardig. Maar een wondergod, dat wil zeggen, de publiek vraagt wat is hier aan de hand. Maar Petrus zegt, dit is wat gesproken is door Joël, de profeet. Het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Waaruit wij concluderen dat hier dus zojuist de geest werd uitgestort. Maar dat is nou ook niet precies wat hij zegt. Wat hier gebeurt is dat die geest zich manifesteert. Zich vertoont of hoorbaar maakt of wat het maar wezen mag. En dat geldt voor het spreken in tongen sowieso. Want de drie gelegenheden waarbij in de Bijbel het spreken in tongen in de geschiedenis voorkomt. Ik heb het niet over waar de term voorkomt. Maar ik heb het over waar het spreken in tongen beschreven wordt in de Bijbelse geschiedenis. Dat is maar drie keer. In alle drie de gevallen is het een teken. En gewoonlijk staat het erbij ook. In ieder geval hier in Handelingen 2. Daarna is het in Handelingen 10, geloof ik, als ik me goed herinner. Bij Cornelius, waar Petrus het evangelie brengt rechtstreeks aan een heiden en in het huis van een heiden. En die mensen daar komen tot geloof. En dan spreken ze in tongen. De geest kwam over hen, ze spraken in tongen en toen wilden ze gedood worden, toen kon Petrus niet weigeren. Dat is in ieder geval wat Petrus er later zelf van zegt, als hij daar verantwoording voor over aflegt in Jeruzalem later. Hij zegt, ik kon niet weigeren, want ze ontvingen de Heilige Geest gelijk als ook wij. Niet, ze ontvingen net als wij de Heilige Geest, maar ze ontvingen de Heilige Geest op dezelfde wijze als ook wij. Dat wil zeggen, gepaard met het spreken in tongen. En dat is van Gods wegen de bevestiging van dat het inderdaad zijn werk is. En dat het in overeenstemming met zijn wil is. Dat inderdaad deze heidenen het evangelie zouden horen. En zouden tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Dus het fungeert ook daar als een teken. Waarbij het spreken in tongen, per definitie is het spreken in heidense talen, dus het was daar bijzonder op zijn plaats. En de derde keer dat er van sprake is in de Handelingen 19, als ik me niet vergis, in Efeze bij Paulus. En dat is net zo'n teken, want de gedachte is daar dat bij die gelegenheid ook inderdaad de bediening van de apostel Paulus in zijn prediking aan de heidenen, dat ook die door God bekrachtigd wordt. En zelfs demonstratief, dat is maar waar het om gaat. Nou, tekenen dus, maar in de uiteenzetting hier in Handelingen verwijst de apostel helemaal niet naar Pinksteren of naar Hemelvaartsdag. Hij verwijst naar Pasen, alles in één keer, in Handelingen 2, in deze toespraak. Ik heb er vroeger al eens tamelijk uitgebreid bij stilgestaan, dus ik doe dat nou niet. Maar ik wijs hem erop dat hij weliswaar een schriftlezing houdt uit Joël 2. En als hij begint te spreken, dan meldt hij even wat er zojuist heeft plaatsgevonden, een paar weken terug. Namelijk de kruisiging van de Heer Jezus. En daarna zegt hij dat God hem opgewekt heeft. De smarten des doods ontbonden hebbende, alsof het niet mogelijk was dat hij door de dood zou gehouden worden. Waarna de apostel vervolgens citeert uit Psalm 16 in elk geval. Waar David spreekt over opstanding. En Petrus geeft als commentaar en zegt dat David in die psalm, en ook in andere trouwens, vele andere psalmen, niet gesproken heeft over zichzelf, want zegt hij laconiek, en waarschijnlijk met een glimlach op zijn gezicht, David is gestorven en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Kun je bezichtigen. Of het toen al geld kostte, weet ik niet, maar vooruit. Hè? Maar een graf is onder ons tot op deze dag. Met andere woorden, dat waren woorden van David, maar daarom gingen ze nog niet over David. Waarmee we een beetje vooruitlopen op de kamerling en Filippus. En dus op de vraag over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of heeft hij het over een ander? Nou, Peter zegt, ging over een ander. Het ging over de zoon van David. En David, die daar het een en ander van wist, heeft dit voorziende gesproken over de opstanding van Christus. Vers 31. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt. Maar tegelijkertijd, deze Jezus is door God gesteld op een troon, want dat stond al in vers 30. David wist als profeet dat God, zoveel het vlees aangaat, de Christus uit hem verwekken zou om hem op zijn troon te zetten. En daar David dat wist, heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus. Heb je dat? Hoor je wat Petrus nou zegt? Petrus zegt, David wist dat God uit zijn lenden de Christus zou verwekken, die op zijn troon zou zitten. En omdat David dat wist, heeft hij dit gesproken over de opstanding van Christus. En hij zegt niet over de hemelvaart van Christus. Hij zegt de opstanding van Christus. Want de gedachte is domweg deze, dat bij zijn opstanding Christus op de troon gezet werd. Het is een en dezelfde gebeurtenis. Daarom worden de termen zo op het oog zelfs door elkaar gebruikt. Het is niet echt door elkaar, het is gewoon hetzelfde. Het ging over dat hij op de troon zou zitten. En daarom heeft David gesproken over zijn opstanding. En dan als commentaar in vers 32, deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen, wij spreken daarvan namelijk, door de geest hier. En dan, hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, zodat we nou drie dingen bij elkaar hebben, maar beschreven als één gebeurtenis. De kroning, om zo te zeggen, het op de troon zetten van de Messias, zijn opstanding en het ontvangen van de Heilige Geest. Maar in werkelijkheid is dat gewoon één en hetzelfde ding. Opstanding is immers wedergeboorte en wedergeboorte is het ontvangen van de Heilige Geest. Daar heb ik eens nagevraagd aan Nicodemus. Die zei, ja, dat wist ik vroeger ook niet, maar ik heb het nou begrepen. U weet wel, men moet wederom geboren worden, Johannes 3. Men moet namelijk uit de geest geboren worden. En wat uit de geest geboren wordt, dat is geest. Hoe ontvangt men dus de Heilige Geest? Door wedergeboorte. En andersom, hoe wordt men wedergeboren? Geboren door de geest. Het is gewoon hetzelfde. En bovendien is het commentaar op de psalm van een van de psalmen van David. Ik weet niet of u hier ook geciteerd wordt. Dacht het niet. Maar het is die ene psalm waarin de term Heilige Geest ook daadwerkelijk voorkomt. Voor de eerste keer in de Bijbel overigens. Dat is psalm 51. Hè? Neem uw Heilige Geest niet van mij. En dus andersom, geef mij uw Heilige Geest. Eveneens een uitspraak gewoon. Lees het maar na in de psalm over de opstanding van Christus. Dat blijkt uit wat vooraf ging en uit wat verder volgt in die psalm. Het ontvangen van de Heilige Geest betekent in de praktijk opstanding uit de dood. Nou. En het betekent in de praktijk ook of van de Heer Jezus zelf, aangezien hij de eerste was die op deze wijze, als een nieuwe schepping, uit de dood opstond, dat hij vanzelfsprekend was de eerstgeborene. En daarom wordt hij steeds zo genoemd, de eerstgeborene uit de doden, of hoe het maar heten mag, met als vanzelfsprekend gevolg zijn kroning, zijn koningschap dus, maar tegelijkertijd ook zijn priesterschap, hoge priesterschap namelijk, van het nieuwe verbond. En al die dingen liggen opgesloten in deze toespraak van Petrus dus. Het is één en dezelfde gebeurtenis. En let ook op dat er in vers 33 staat, in vers 32 staat, God heeft hem opgewekt. Uit vers 30 volgt, hij is op de troon gezet. En in vers 33 staat, hij is verhoogd, dus inderdaad op de troon gezet. En hij heeft zelf de belofte des Heilige Geestes van de Vader ontvangen. Want het was de Vader die hem opwekte uit de dood. Het mag dan zo zijn dat we dikwijls denken dat wij de Heilige Geest ontvangen van de Heer Jezus Christus. Dat is ook correct, maar het neemt niet weg dat de Bijbel leert dat hij zelf de eerste was die die geest ontving van zijn hemelse Vader. En via hem komt het tot ons. Uit hem zijn wij wedergeboren en hoe dat maar heten mag. Uit hem en van hem hebben wij de geest, namelijk zijn geest, ontvangen. Maar het gaat allemaal in beginsel om een en dezelfde gebeurtenis. En dan gaan we nog even verder. Vers 34 spreekt prompt weer over dat niet David is opgevaren in de hemel, maar de Heer zelf. Met een verwijzing naar Psalm 110, de zoon van David dus. Maar het gaat nog steeds over dezelfde gebeurtenissen op diezelfde eerste paasdag. Want sinds die tijd is hij gezeten aan Gods rechterhand, Psalm 110 vers 1... En anders zeg ik, en sinds die tijd is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Psalm 110, vers 4. Vers 4 wordt hij dan net weer niet genoemd, maar niettemin hangt het er rechtstreeks mee samen. Het wordt trouwens uitgebreid toegelicht op andere plaatsen in het Nieuwe Testament. Nou goed. En als conclusie aan het eind van het verhaal, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. Maar eerder was het al, deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God opgewekt. Gij hebt hem gedood door de handen der onrechtvaardigen in vers 23 en dan vers 24, maar God heeft hem opgewekt. Enzovoorts. En God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. God heeft hem gesteld tot koning, tot hoge priester van het nieuwe verbond, tot eerstgeborene. God heeft hem uitermate verhoogd. Maar alles op één en diezelfde dag. Niet omdat het allemaal verschillende dingen zijn, maar het is één en dezelfde gebeurtenis die van verschillende kanten bezien en beschreven wordt. Dat is de gedachte. En dan nog wat. Want daarna reageert het publiek, men heeft Petrus horen spreken en zij worden verslagen in het hart. Dat kan niet missen, want op geraffineerde wijze eindigt Petrus hier met deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat is nog even, ik noem het een soort natrappen, maar ik bedoel het goed natuurlijk. Hè? Maar normaal zat het aan het begin van het verhaal, maar hij zegt het hier aan het eind nog even. Hè? Dat gebeurt dus op geraffineerde wijze. Deze Jezus die gij gekruist hebt. Waarna de vraag is, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Want het is nou helemaal gebeurd. En God heeft er een vervolg op gegeven. En daar staat men dan. Men heeft hem gekruist. En in werkelijkheid is er van alles gebeurd wat God zelf in de hand gehouden heeft. En men staat er, wat moeten we daar nou mee aanvangen? En dan zegt Petrus, nou, bekeert u. En in ieder van u worden gedood in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonde. En gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, enzovoorts. In de eerste plaats, bekeert u. Waarmee de apostel Petrus zich aansluit bij de oproepen van de oud-testamentische profeten. Want hoe dat ook zij, heel het Oude Testament door worden de Israëlieten opgeroepen om zich te bekeren. Waarna de vraag automatisch is, tot wie dan? En het antwoord is ook automatisch min of meer tot de Here. Van, men zou zich bekeren tot degene die men de rug toegekeerd heeft. Men is afgeweken van achter de Here. En men zou dus bekeren, omkeren, terugkeren of zich alsnog keren naar degene die men verlaten heeft. De Here. Of naar degene die men vergeten heeft. De Here, uw rotsteen. die ze vergeten hebben. Dat is allemaal niet in het Oude Testament. Bekering is per definitie bekering tot de Heer. Maar de aardigheid is dat 2 versen eerder, in de voorgaande zin van Petrus, gezegd wordt: zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot Here gemaakt heeft. Waarna zij zeggen: wat moeten we nou doen? Dan zegt Petrus: bekeer u tot de Here. Tot dezezelfde Jezus dus, die gij gekruist hebt. Dat is de gedachte. En dan meteen: en in ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus. Dan moet ik u zeggen dat ik gewoonlijk niet al te veel waarde hecht aan voorzetsels. Soms weer wel, maar in het algemeen niet zo geweldig veel. Maar het is toch aardig dat als er staat in de naam van Jezus, dat hier een voorzetsel gebruikt wordt wat bepaald niet gebruikelijk is. Komt ook alleen hiervoor in dit verband. En meer dan op welke andere plaats in de schrift is de gedachte ook niet alleen dat men in water zou gedoopt worden, maar meer in het bijzonder dat men deel zou krijgen aan de naam van Jezus Christus. Ik kan het nou verder niet uitleggen, maar dat is nu eenmaal de strekking van voorzetsel wat gebruikt wordt. Begrijp je me goed? Ik beweer niet dat Petrus hier niet spreekt over het doop in water. Ik beweer van wel, maar ik beweer ook dat de formulering zodanig is dat het ook met zich meebrengt dat men niet alleen zal deel krijgen aan het water, want dat is wat doop eigenlijk betekent, deel hebben, deel krijgen aan, hè, vereenzelvigd worden met, opgaan in, of wat het maar wezen mag. Maar de gedachte is niet alleen aan water, maar in het bijzonder ook aan de naam van Jezus Christus. En ik kan het rustig zeggen, omdat op andere plaatsen natuurlijk uitgebreid uiteengezet wordt hoe gelovigen deel hebben gekregen aan Jezus Christus. En zelfs letterlijk komt de uitdrukking voor in Romeinen 6... dat wij gedoopt zijn als gelovigen in Christus. En in zijn doop. We zijn in Christus gedoopt en dus in zijn dood. En dus in zijn opstanding en al wat er maar verder bij genoemd mag worden. De gedachte is dat wij één plant met hem zijn geworden. Die uitdrukking staat dan weer 1 of 2 versen verder in Romeinen 6... En die gedachte speelt hier wel degelijk een rol mee. Maar goed, ik laat het verder maar buiten beschouwing. In ieder geval, men zou zich bekeren, men zou zich laten dopen. In elk geval in water, tot vergeving der zonde. Daar kun je ook meteen uithalen dat het wel degelijk toch over water gaat. Want de doop wordt ook beschreven op een andere plaats als een afwassing van onreinheid. Dat is wat de doop ook eigenlijk uitbeeld, letterlijk is het een rituele wassing van de buitenkant. Maar we leren uit de schrift dat deze wassing van de buitenkant een beeld is van de reiniging van de inwendige mens en dus van het hart. Dat wil zeggen dat men gereinigd wordt van de zonde. Daarna haast ik mij op te merken dat wij natuurlijk niet van de zonde gereinigd worden door ons te laten wassen met water. Uiteraard niet, hè? Dat is zoiets, dat is de legende van Pilatus, weet je wel, die zijn leven lang zijn handen bleef wassen. Omdat hij zijn handen niet schoon kon krijgen, meer. Dat kent u toch, hè, dat verhaal of niet? Nou goed, dat werkt namelijk niet. Daar kun je geen zonde mee afwassen, maar het is wel een beeld ervan en dat is waar het om gaat. En dus als ik hier lees, dan lees ik ook niet: je moet gedoopt worden tot vergeving der zonde, je moet je bekeren tot vergeving der zonde. En als je je bekeert, dan doe je dat sinds de dagen van Johannes de Doper, door je inderdaad te laten dopen. Wij maken nooit reclame voor de doop. Ik ben er altijd een beetje huiverig van, want men moet zich niet laten dopen omdat ik zeg dat het moet. Maar, want het moet ook helemaal niet. Maar het is wel het Bijbelse gebruik. Dus Bijbelser dan je hand opsteken of door de rijen naar voren komen of de predikant nazeggen of je hand op de televisie leggen. Er zijn nog wat varianten van, maar de rest zal ik u besparen. Dat is niet zo Bijbels. Bijbels is dat men zich laat dopen. En dat zegt Petrus ook. Wat in dit soort landen natuurlijk, of dat soort landen natuurlijk, niet echt een groot probleem is. Maar laat het maar voor wat het is. In ieder geval, men zou zich bekeren en als teken daarvan zich laten dopen. Dat is volstrekt Bijbels gebruik. Tot vergeving der zonden, want als men zich bekeert worden zonden vergeven. Dat kan niet missen, want God rekent geloof, vertrouwen op de Heer, tot gerechtigheid. En rekent de zonde dan in ieder geval niet toe, en dat is ook wat hier staat. Men zou zich bekeren tot de Heer, zich aan hem onderwerpen, en dus tot geloof komen. En daardoor zou men vergeving van zonde ontvangen, zoals het op zoveel plaatsen in de schrift staat. Ik hoef dat denk ik nou ook niet verder uit te leggen. En dan staat er dat men als resultaat daarvan diezelfde Heilige Geest zou ontvangen die hier werkzaam is, hoorbaar werkzaam is in de discipelen. Dat heb u toch, hè? Zo begon het verhaal. De Geest die kwam over hen of zoiets. Ze werden vervuld met de Geest en ze begonnen te spreken in andere talen. En aan het eind van het verhaal zegt Petrus: nou, als je je bekeert, zul je inderdaad de gave des Heilige Geestes ontvangen. Dat is waar het om ging. Maar wij zouden gezegd hebben, dan word je wedergeboren. Als je bekeert tot de Heer, je laat dopen, zou ik maar zeggen, tot geloof komt in de Heer Jezus Christus, dan word je wedergeboren. Petrus zegt, dan zul je de Heilige Geest ontvangen. En bij nader inzien is het verschil niet zo groot. Omdat het een vaste uitspraak van mij is, maar ik moet zeggen, bij nader inzien is het natuurlijk volstrekt hetzelfde. En dat blijkt hier dus ook. Bovendien, als het ontvangen van de Heilige Geest wat anders is dan wedergeboorte, dan zou je uit de woorden van Petrus moeten opmaken dat ze zelfs eerst de Heilige Geest zouden ontvangen, nog voordat ze wedergeboren zijn, want daar maakt hij helemaal geen melding van. En dat kan uiteraard helemaal niet. Heb ik nog nooit iemand horen beweren. Dus, hè? Maar daar gaat het ook niet om. Men zou tot geloof komen, zou zich bekeren. Men zou ze laten dopen, vanzelfsprekend, tot vergeving der zonde. En gij zult dezezelfde gave des Heilige Geestes ontvangen. Men zal dan wedergeboren worden. En diezelfde geest die de discipelen hadden ontvangen, zou elke gelovige ontvangen. Sterker nog, diezelfde geest die de Heer had aangekondigd via Joël 2, die geest die beloofd was in verband met, in de eerste plaats, het einde van de 70ste week van Daniël en de bekering van Israël enzovoorts, diezelfde geest zou ieder die zich bekeert ontvangen. Dat is wat Petrus hier zegt. En daarna gebruikt hij nog een ander woord, want hij zegt, gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, want, met andere woorden, hij gaat er nu over verder en ligt het nader toe. Want u komt de belofte toe. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die Heilige Geest inderdaad beloofd was. En niet in Handelingen 14, zeg ik altijd, of 15. Maar in Joël 2, in Zacharia 12, enzovoort. Zijn de belangrijkste schriftplaatsen wellicht. Maar er zijn natuurlijk ook anderen die spreken over onvergankelijk leven. Wel, dat was wat beloofd was. En misschien heeft Abraham nog nooit gehoord van Heilige Geest. De term komt in die dagen zeker niet in de Bijbel voor. Maar Abraham geloofde dat God leven zou geven. Onvergankelijk leven, volgens Romeinen 4. Dat was wat beloofd was aan Abraham. En hij had het kennelijk goed begrepen. Later heette de belofte van de Heilige Geest. Bij een andere gelegenheid is de belofte van een nieuw verbond. En bij nog andere gelegenheid is de belofte van de Messias, de zoon van David die op de troon zou zitten. En soms heet het dus ook de beloften, meervoud. Maar hier heet het gewoon belofte, enkelvoud, omdat bij nader inzien het verschil dus weer niet zo groot is. Want met de komst van de Messias kwam de Heilige Geest, kwam onvergankelijk leven tot stand en brak het nieuwe verbond aan, heb ik ze allemaal gehad, en brak ook het koninkrijk aan, vooruit dan, want dat was ook beloofd. Het is één en hetzelfde. En dus, u komt de belofte toe. En als ik vraag, wat was er dan beloofd in het Oude Testament, dan hoef je niet eens te weten waar het over gaat, want u en ik weten wat er beloofd is onder het Oude Testament. Al weten we van niks. Het nieuwe, uiteraard. En dat is maar waar het om gaat. Dat is wat hier aangebroken is. En daarom heet het nieuwe verbond ook inderdaad een bediening des geestes. En waar die geest is, ja, des Heren staat erachter, daar is vrijheid. Dat is de vrijheid van het nieuwe verbond uit 2 Korinthe 3, maar het heet een bediening des geestes. In Romeinen 8 heet het trouwens ook zo. De wet van de geest des levens, dat is het nieuwe verbond. In tegenstelling tot de wet der zonde en des doods, namelijk de wet. En dus het oude verband. En of hier nou aangekondigd wordt de opstanding en hemelvaart van Christus, de verhoging van Christus, of de Heilige Geest. Wel, het is het nieuwe verbond wat is aangebroken. En het is de vervulling van de oud-testamentische beloften. Dat kan trouwens niet missen, want in Handelingen 13 vinden we de toespraak van Petrus, die zich ontwikkelt langs precies dezelfde lijn als die van Petrus in Handelingen 2, zeg ik het verkeerd. In Handelingen 13, de toespraak van Paulus, wilde ik zeggen, die zich ontwikkelt langs dezelfde lijn van die van Petrus in Handelingen 2. Dat gaat inderdaad zelfs over dezelfde psalm die wordt aangehaald. Gaat over de opstanding van Christus. En Petrus zegt hier, want u komt de belofte toe. En Paulus zegt, inderdaad, want God heeft de belofte die aan de vaderen gedaan heeft, aan ons, hun kinderen, vervuld toen hij Jezus verwekt heeft. Uit de dood, wel te verstaan. En toen tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Letterlijk zo in Handelingen 13. Dus volstrekt dezelfde gedachte. Door de opstanding, verhoging, verheerlijking van Christus werd niet alleen de geest uitgestort, gegeven, maar brak inderdaad ook inderdaad een nieuwe verbond aan. En ontving men eeuwig leven. En als later de apostel Peter schrijft over dat wij wedergeboren zijn, dan zegt hij ook, we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Later zegt hij, één vers verder, tot een onvergankelijke erfenis. En dus gaat het daar ook over koningschap, een troon dus. Maar hij zegt, we zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus en niet door de uitstorting van de Heilige Geest of door de hemelvaart van Christus. Door de opstanding van Christus. Men ontving de Geest en dus men werd wedergeboren. Maar niet op Pinksteren. Op Pinksteren bleek het. Werd het gedemonstreerd, maar het gebeurde op Pasen. En dan vers 39 van Handelingen 2. Want u komt de belofte toe. En niet alleen hen, maar ook uw kinderen staat er, waarmee ik dan maar meteen concludeer dat ook de apostel Petrus dacht dat het dan toch nog wel een paar generaties wellicht zou duren. Wellicht, zeg ik dan. Hè? Het is niet 100% daarmee bewezen dat hij dat dacht, maar hij zegt, u komt de belofte toe en uw kinderen. Dus hij ging er toch vanuit dat er nog wel een generatie over zou heen gaan voordat... Dat had hij net gezegd ook, dat was iets meer dan 50 dagen daarvoor. U weet wel, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan, maar dus één generatie in elk geval. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verder zijn. De aardige uitspraak, want het betekent dat ook de apostel Petrus hier niet exclusief denkt aan de Joden, laat staan exclusief aan Jeruzalem, maar wel degelijk ook aan de heiden in het algemeen. Daar kreeg je later nog uitgebreid mee van doen trouwens, hoofdstukken verder. Maar zelfs in het bijzonder aan 10 stammen van Israël. Want hoe dat ook zij, degenen die verre zijn, zijn in de Bijbel, in het Oude Testament, heidenen in het algemeen, maar 10 stammen van Israël in het bijzonder. En bovendien zei Petrus hier al in vers 36, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Let op, ganse huis Israëls. Hij dacht dus in ieder geval aan meer dan 2 stammen. Hij dacht ook aan degenen die verre waren. En hij zegt het daarna ook expliciet in vers 39. U komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn. Ik vind het een aardige uitspraak. Want ik kwam in de schrift ook nog zo'n fraaie uitspraak tegen. Nou, er zijn er vele over degenen die verre zijn. Het is een moeite waard om die schriftplaatsen na te zoeken. Maar de fraaiste die ik tegenkwam was die van Ezechiël 11, vers 16, waar staat... Daarom zeg, zo zegt de Heere Heere, hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb... Gaat dus over Israël. Hoewel ik hen verre onder de heidenen weggedaan heb... en hoewel ik hen in de landen verstrooid heb... Hetgeen 2 keer melding is van een oordeel wat de Heer over het volk gebracht had. Hoewel ik hen ver onder de heidenen weggedaan heb en hoewel ik hen in de landen verstrooid had, nochtans zal ik hun een weinig tijd tot een heiligdom, tempel, tabernakel, zal ik hun een weinig tijd tot een heiligdom zijn in de landen waarin zij gekomen zijn. Ga daar maar eens aan staan, denk ik altijd. Want dat is een uitspraak over Israël en over zegeningen voor Israël. Niet in het land, maar voordat men terugverzameld wordt naar het land. Expliciet. Het kan dus alleen maar gaan over de dagen waarin het koninkrijk nog verborgen is. Buitenslands. En dus zijn het onze dagen. Maar het wordt gezegd tot Israël. En in de praktijk is dat dus... In de praktijk is dat dus de gemeente... Maar meer letterlijk, in de praktijk gaat het zelfs over 10 stammen van Israël... en eventueel aan de Joden die inmiddels ook verstrooid zijn onder de heidenen, uiteraard. Sinds de eerste komst van Christus. En Petrus richt zich dus niet specifiek tot Israël en heeft het niet specifiek over de openbaring van een koninkrijk. Integendeel, hij zegt, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die verre zijn. Daarna komt de beperking. En de beperking is niet, het is alleen voor Israël. Of alleen voor degenen die in het land zijn. Het is voor degenen die door de Heer geroepen worden. Namelijk, zovele als het de Heere onze God toeroepen zal. Waarna de oude discussie is over de vraag, en wie worden er door de Heer geroepen? En mijn oude antwoord is nog steeds hetzelfde. Soms verander ik wel eens van gedachten. Dat gebeurt niet zo vaak, maar ik verander wel eens van gedachten. Maar hierover in geen geval. Want degenen die geroepen zijn of worden, zijn zonder uitzondering de gelovigen. Door het geloof is Abraham geroepen. Want Abraham is het voorbeeld van hoe God iemand verkiest. Nou, door het geloof is Abraham geroepen, zijnde gehoorzaam geweest. Dit is Hebreeën 11, maar zo is het nou eenmaal. En dat is ook wat in vele plaatsen, met name in Romeinen en Galaten, uiteengezet wordt. Ieder die gelooft krijgt deel aan de roeping Gods. God heeft alle gelovigen geroepen, dus zodra wij tot geloof komen, worden ook wij geroepen. Toen zei de Heer Jezus, niemand kan tot de Vader komen, niemand kan tot hem komen of zo, tenzij dat de Vader hem trekken, of niemand kan tot mij komen, geloof ik, tenzij dat de Vader hem trekken, waarna de vraag is, en wie wordt er door de Vader getrokken? Wel, ieder die gelooft, ieder die wedergeboren is, Nicodemus, Johannes Evangelie dus nog steeds. En dat is ook waar het hier over gaat, hè. Dat is trouwens dezelfde gedachte als die uit vers 47, waar staat over de gemeente. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Maar er staat niet, de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Heb je dat? De Heere deed dagelijks toe dus tot de gemeente. Maar dan de vraag is, en wie voegde de Heer dan toe aan de gemeente? Die zalig werden. Zo zit die zin in elkaar, hoor. De Heer deed dagelijks die zalig werden toe aan de gemeente. Als je die volgorde leest, begrijpen wij hem wellicht wat makkelijker. Maar echter verandert niks aan door de volgorde. Dit is wat er staat. Degenen die zalig werden, worden toegevoegd aan de gemeentestaten. En dat is ook ongeveer de gedachte van vers 39. U komt de belofte toe aan uw kinderen, allen die daar verre zijn. Alle mensen? Nee, alleen als ze geloven. Namelijk, zovele als het de Heere onze God toe roepen zal. Want dat zijn de gelovigen die geroepen worden. Ik kan trouwens helemaal niet missen, want het is eigenlijk niet zo eerlijk om het vers te verklaren zoals het hier in vers 39 van Handelingen 2 staat. Want wij zouden het lezen uit Joël 2, vers 32 is het inmiddels, geloof ik. Want daar is het uit geciteerd, dat valt niet meer op. Want ik zei er straks, Petrus houdt wel een schriftlezing uit Joël 2, maar daarna vertelt hij er niks meer over. Maar hij doet het wel. Maar dat is na zijn toespraak hier in de uitnodiging. Joël 2 namelijk, vers 32, waar staat... En het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen... Dat is ongeveer hetzelfde als dat men zich zou bekeren tot de Heren. Bekeer u. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, zal behouden worden... Want op de berg Sions, te Jeruzalem, zal ontkoming zijn... Gelijk als de Heere gezegd heeft, want het is niet voor het eerst dat het hier staat. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Ontkoming dus voor de overgeblevenen. En die overgeblevenen zouden door de Heer geroepen zijn. Maar ze worden geroepen inderdaad op grond van dat zij zelf eerst de Heer roepen. Hebben jullie volgorde? Waar de mens de Heer aanroept... Zal de Heer terugroepen? Zal de Heer de mens roepen? Dat is de volgorde. En zeker is dat zo hier in Joël 2 vers 32. Het is een beetje lang vers, daarom gaat het verband wat zoeken. Er staat zoveel in. Maar niettemin is het dat. Al wie de naam des Heren zal roepen, zal behouden worden, want die zal geroepen worden door de Heer. En op grond van die roeping zal men overblijven, ontkomen, dan wel overleven. Dan wel toegevoegd worden aan Israël. En in onze dagen zeggen we bij voorkeur dan, men zal toegevoegd worden door die roeping Gods aan de gemeente. En dat is ook wat hier in Handelingen 2 vers 47 in elk geval staat. Nou, daarna staat er in vers 41, die dan zijn woord gaan aannamen. Dat is één woord in de grondtekst, gaan aannemen. Die dan zijn woord gaan aannamen, werden gedoopt. In water uiteraard. En er werd een op die dag toegedaan. Waartoe staat er hier niet bij. Maar in vers 47 natuurlijk wel. Ze werden toegedaan aan de gemeente. Er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. En die 3000, daarvan staat, ze waren volhardende in de leer der apostelen. Heeft van alles van doen, eigenlijk gewoon met de prediking van het evangelie. Want dat is wat de apostelen in de eerste plaats deden. En in de gemeenschap, want ja, als men toegedaan is tot de gemeente, gaat het inderdaad om het bewaren van de eenheid van de gemeente. En in de breking des broods. De breking des broods die immers in hoge mate de uitdrukking is van de eenheid van de gemeente. En in de gebeden. En die gebeden hebben alles van doen met onze afhankelijkheid als gelovigen van de Heer. Soms heb ik de neiging zelfs om hier hele geschiedenis in te lezen. Leer der apostelen heeft te maken met de prediking van het evangelie. In de eerste plaats de gemeenschap spreekt over de eenheid van de gemeente als zodanig. De breking des broods is volgens 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11 in het bijzonder de uitdrukking van zo'n praktisch gemeenschappelijk leven. De maaltijd is sowieso de uitbeelding van het praktische leven als zodanig. En dat is de breking des broods dus ook volgens de toelichting in 1 Korinthe. Dus spreekt over ons tegenwoordige praktische leven, onze praktische dienst. En de gebeden heeft in de eerste plaats van doen met onze afhankelijkheid van hem. En daarom heeft het rechtstreeks van doen met onze toekomstverwachting. En dat lijkt me de lijn te zijn die hier gevolgd wordt. Maar ik zal er verder niks van zeggen. Daarna staat er in vers 43, sla ik even over. Daarna staat er in vers 44, allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen, voor zover dat niet hetzelfde is. En zij verkochten hun goederen in de haven en verdeelden dezelfde aan allen naar het elk van noden had. En dagelijks eendrachtelijk enzovoort. Zodat hij met grote nadruk meteen bij het ontstaan, het praktische ontstaan van de gemeente, beschreven wordt hoezeer die gemeente inderdaad is wat het is. In het Nederlands, een gemeente. Dat is weliswaar niet de betekenis van het Griekse woord. Die eenheid wordt er niet meteen in uitgedrukt. Maar niettemin, dat is wat de gemeente voor een ding is. Het spreekt over gemeenschappen. De vertalers hebben er dus een aardig woord voor gevonden. Wat ook het begrip aardig dekt. Maar inderdaad, de gemeente als eenheid, de gemeente als één lichaam, de gemeente als één tempel vooral, zowel bij Paulus als bij Petrus, dat is waar het over gaat. En dat is ook wat in 1 Korinthe 10 en 11 uiteengezet wordt, en omliggende hoofdstukken, de eenheid van de gemeente, waarbij wij inderdaad ons deze gemeenschap bewust zouden zijn, en waar gezegd wordt dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Dat wil zeggen, we hebben die geest ontvangen, maar daardoor zijn we één, vormen wij één lichaam, en daarom zouden wij elkander dienen. En zo komt de apostel vanzelf terecht bij wat wij dan de breking des broods of het avondmaal noemen. En dat wordt hier dan ook genoemd. Dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende. Waarom in de tempel? Omdat de gemeente zelf als tempel wordt voorgesteld, maar dat is de typologie. En meer letterlijk, omdat de bestudering van de schrift nou eenmaal per definitie plaatsvond in de tempel. De schrift. We hebben niet over de Talmud, dat is meer de synagoge. Maar wel de schrift. U weet wel, de Heer Jezus in de tempel op 12-jarige leeftijd met de schriftgeleerden, dat verhaal. In de tempel gebeurt dat. Dagelijks eendrachtelijk in de tempel volhardende, let op eendrachtelijk. En van huis tot huis broodbrekende, dat is wat ze deden. En van huis tot huis, bij de mensen thuis dus. Maakt verder ook niet zoveel uit. Zal heus wel alleen geweest zijn bij degene die er voldoende ruimte voor hadden. En als je niet voldoende ruimte hebt, dan huur je een zaal. Hè? Dat gaat toch zo, er is niks bijzonders aan. Maar van huis tot huis broodbrekende aten zij tezamen. En wat ik altijd zeg, zeg ik nu ook. Het is niet alleen een kwestie van eten. Maar het eten is altijd de uitdrukking van een praktische levensgemeenschap. Heel de Bijbel door. Waar nog bij komt dat gezamenlijk eten eigenlijk in de Bijbel in de eerste plaats een uitbeelding is van het nieuwe verbond. U weet wel, de bruiloftszaal, de feestzaal, de maaltijd. Het nieuwe verbond. En dat is ook wat hier uitgedrukt wordt. Aten zij tezamen met verheuging, vanzelfsprekend, ging immers over de blijde boodschap, met verheuging en eenvoudigheid des harten. Dat duurde vermoedelijk niet zo lang, helaas, maar goed. Vermoedelijk, hè, want er staat er natuurlijk niet. Maar eenvoudigheid des harten wil zeggen enkelvoudigheid, simpelheid. U weet wel wat dat betekent, simpel, enkelvoudig, eenvoud. Dat betekent niet dat je er arm uitziet. Het betekent dat je geen bijbedoelingen hebt. Enkelvoud, enkelvoudigheid, eenvoudigheid des harten wil zeggen dat het hart niks anders nastreeft dan dit. De gemeenschap met elkaar te beleven en zich te benaastigen, die eenheid te bewaren, zoals in Efeze 4 staat enzovoort. Zonder enige bijbedoelingen. Dat is natuurlijk moeilijk, de mens heeft altijd bijbedoelingen. De natuurlijke mens zeker, heb ik gemerkt. Maar goed, daar gaat het nou niet over, hè? Maar het zou in eenvoudigheid des harten gebeuren, in onderwerping aan de Heer. Zonder iets anders. Vandaar dat het begrip eenvoudigheid nogal eens voorkomt in de schrift, hoor. Om daarop te wijzen dat wij geen bijbedoelingen zouden hebben ergens mee of zo. Gewoon de Heer zouden dienen en elkander zouden dienen. En dan staat er, en zij prezen God, zodat u ziet dat praise ook niet zo'n moderne uitvinding is. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het prijzen van God in de Bijbel niet primair gebeurt met de mond eigenlijk. Nou ja, misschien primair, misschien in eerste instantie wel, maar het is niet de hoofdzaak. Het is meest voor de hand liggend wellicht, maar het is niet de hoofdzaak. De hoofdzaak is dat we de Heer eer zouden geven gewoon in ons praktische leven. Dat is de gang van zaken. Zo prijst men God. Ja, soms heb ik van die cynische gedachten, die moet je me dan maar niet kwalijk nemen, je gooit je dan maar weer gewoon weg. Maar soms heb ik van die gedachten als dan zo'n hele praise movement, of hoe dat maar heten mag tegenwoordig. Als dat ineens een moderne ontwikkeling, een moderne mode is, dan denk ik dat het compensatie is voor het gebrek aan praise in het gewone dagelijkse praktische leven. En ik ben van mening dat als wij de Heer prijzen gewoon in ons dagelijks leven, gewoon door hem te erkennen en door hem te dienen, het heeft niet zoveel zin te zeggen, Heer, wat bent u machtig en wat bent u groot, als je niet aan hem onderwerpt op maandagmorgen, bedoel ik maar, hè. Maar bij gebrek aan de, laat ik het anders zeggen, als wij in het dagelijks leven de Heer prijzen in ons leven, dan denk ik dat u en ik van mening zijn dat al die kreten, hoe mooi ze ook geformuleerd en voortgebracht worden, toch eigenlijk wel wat hol zijn. Maar goed, dat is dan misschien mijn persoonlijke mening, laat het maar voor wat het is. Maar die mening ben ik dus toegedaan. Hoe groot zijt gij? Ik wil het graag zingen, daar gaat het niet om. Maar als dat dan is, Dan hoeft het voor mij niet. Men zou zich aan hem onderwerpen, men zou hem dienen, en in de eerste plaats, men zou zich interesseren voor en onderwerpen aan zijn woord. En ik geloof dat dat de betekenis is van de term, en zij prezen God. Nou, zij prezen God en hadden genade bij het ganse volk. Ik ben met de vertaling met bij hoogst ongelukkig, want voor zover ik weet, zou men het moeten vertalen met tot, of eventueel naar, want het gaat erom dat aan die genade die hier genoemd wordt een richting gegeven wordt, maar die genade komt niet van het volk naar de gemeente, maar de genade gaat volgens het gebruikte voorzetsel van de gemeente naar het volk. Ik kan het ook niet helpen. Ik kan ook niet zeggen dat het echt een verkeerde vertaling is, want het wordt al vaker zo vertaald. Maar de betekenis is die van beweging naar, niet die gemeente, maar naar het ganse volk. Dat wil zeggen, via de gemeente werd genade gebracht bij het ganse volk. En als je het zo leest, dan is het in orde. En dat lijkt me duidelijk ook, want u en ik weten dat diezelfde gemeente die hier ontstond zich de vijandschap van het Joodse volk op de hals haalde. En binnen afzienbare tijd is een groot gedeelte van die gemeente Jeruzalem gevlucht, Jeruzalem uit. Er zat weinig anders op. Want men werd er vervolgd. Toch? Niet, ze stond in aanzien bij het volk. Of iets dergelijks, dat is niet wat het betekent. Het is andersom. Deze gemeente van gelovigen bewees genade aan het volk. Ondanks dat het dit volk was waarvan Peter zegt, gij hebt hem gekruist. En dit was een gemeente van gelovigen die zich onderwierpen aan die Heer die door het ganse volk gekruist was. En wat was hun reactie? Jodenvervolging? Nee, genade bewijzen. In navolging van de Heer Jezus die zei, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Hij bad het tot zijn hemelse vader, maar het zal toch duidelijk zijn dat de gelovigen precies datzelfde, diezelfde wil van de Heer ook in de praktijk gebracht hebben. En dus, ze hadden genade voor het volk. Twee zinnetjes drukken het trouwens duidelijk uit. Zij prezen God, hun lofprijzing ging naar God toe en de genade ging die zij van God hadden ontvangen, ging naar het volk toe. Dat is de gedachte. Dus ze hadden genade bij, naar, tot of voor het volk. En daarna, en de Heer deed dagelijks tot de gemeente degene die zalig werden. Want hoe dan ook, wij als gelovigen worden zo zonder meer toegevoegd aan deze gemeente. Keus hebben wij niet. Wij kunnen niet behouden worden en dan als eenling verder door het leven, zal ik maar zeggen, is ook niet de bedoeling. Doordat wij wedergeboren zijn, zijn wij toegevoegd aan dat ene lichaam van Christus. Zijn wij toegevoegd aan die woonsteden Gods in de geest, of hoe het bij gelegenheid maar genoemd mag worden, enzovoorts. En is onze verantwoordelijkheid om inderdaad de Heer te dienen en daarmee elkander te dienen binnen die gemeente. En dat is ook waar brood en wijn feitelijk de uitbeelding van zijn. En dat is in ieder geval de enige Bijbelse toelichting op brood en beker. In met name dan 1 Korinthe 10 en 1 Korinthe 11. Waar wij deze geest hebben ontvangen en waar die geest in ons werkt, mag het dan zo zijn dat dat niet meer op spectaculaire en dus zichtbare wijze gebeurt. Er is weinig van te zien en te merken. Wij leven niet meer in een tijd van tekenen en wonderen. Maar goed, dat wisten we allemaal al. Maar waar die geest in ons werkt, zal tot gevolg hebben dat wij inderdaad als leden van dat ene lichaam door het leven gaan. Wij zijn door één geest tot dit lichaam gedoopt. En waar de geest in en door ons werkt, heeft dat een uitwerking in de gemeenschap waarvan wij nou eenmaal deel uitmaken. Dat is de Bijbelse gedachte. En dat is ook waar een groot deel van de Nieuwtestamentische brieven vervolgens over spreekt. Dat wij verlost zijn geworden van het oude, dat is fraai. Maar het punt is dat we als gevolg daarvan deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond. En dus inderdaad verbonden zijn voor altijd met de Heer Jezus Christus, die ons zijn geest en daarmee zijn leven gegeven heeft, wiens leven in ons is, of nog sterker, die ons leven is. En het gevolg is dus dat wij dus ook voor altijd aan elkaar verbonden zijn. En dan niet zeggen, ik kan wel janken, maar, hè, zoiets. Dat heb ik eens iemand horen zeggen, maar goed. Hè. Maar integendeel, maar dat is wel wat gebeurd is. Wij zijn onlosmakelijk aan elkander verbonden. Niet om wie wij persoonlijk zijn, maar vanwege onze verbinding met de levende Christus. En dat zal bepalend zijn, inderdaad, voor ons leven als zodanig. Misschien is het hier wat erg overdreven wat hier gebeurt in Handelingen 2. Dat wil zeggen, die gemeenschap die daar bestond, ook in materieel opzicht. Toch moet ik u zeggen dat het een goed voorbeeld is van hoe het feitelijk zou moeten. Is nou eenmaal zo. Namelijk dat wij als gelovigen inderdaad zorg voor elkaar zouden hebben. Niet op grond van wat wij van nature zijn of wat we maatschappelijk zijn. Maar puur en enkel en alleen op grond van wie wij in Christus geworden zijn. En waar wij de Heer prijzen, waar wij Hem dienen, waar wij Hem groot achten, zouden wij ons aan Hem onderwerpen. En daarmee de Heer en dus elkander dienen als leden van datzelfde lichaam, als huisgenoten des geloofs, of hoe het dan bij gelegenheid maar genoemd mag worden. Dat is inderdaad Goden welbehagelijk. Dat is tot eer van God, enzovoorts. Het zal ook betekenen dat wij genade hebben bij het ganse volk. Dat wil zeggen dat wij genade hebben voor het ganse volk. Zelfs als het volk, zoals hier, een ongelovig volk is. En zelfs als het ongelovige Joodse volk is. Jodenhaat heeft met christendom, naar Bijbelse begrippen, totaal, maar dan ook totaal niets van doen. Ik kan er ook geen begrip voor opbrengen. waar het gaat om christendom, christelijkheid of wat er maar wezen mag, zou het gebaseerd zijn op de schrift. En dan zou het zo zijn dat wij het goede zouden zoeken voor alle mensen, maar in het bijzonder voor de gelovigen. Maar in elk geval genade zouden geven, niet alleen zouden prediken, genade zouden geven aan allen. En waarom niet juist voor dit ganse volk, wat als volk weliswaar de Heer verwierp, maar wat nog steeds dat volk is waar God voor de toekomst een specifieke bestemming mee heeft. En aan de andere kant, het is het volk waaruit wij deze zegeningen hebben ontvangen. Genade, het goede dus nastreven voor alle mensen en in het bijzonder voor de gelovigen. Dat is tot eer van God en daarom gaat het inderdaad onder dit nieuwe verbond waaronder wij geplaatst zijn. Wel onverwachts heb ik brood en wijn meegenomen deze middag. Dan komt dat onverwachts omdat ik pas 2 dagen van tevoren hooguit erover nadenk waar ik moet gaan spreken. Dus dat komt allemaal te laat in me op. Maar ik neem aan dat wij alle dagen leven van het leven wat de Heer Jezus Christus ons gegeven heeft. Alle dagen ons bewust zijn van de gemeenschap die wij met de Heer en daarmee met elkaar hebben. En het lijkt me goed om ook bij deze gelegenheid uitdrukking te geven aan die verbondenheid. Zullen wij de Heer danken voor wat hij ons gegeven heeft. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat u ons uit de rijkdom van uw genade hebt wedergeboren tot een levende hoop. We danken u dat u uw beloften in het Oude Testament gedaan aan ons vervuld hebt door de opstanding van de Heer Jezus Christus, door de overwinning op de dood en op deze oude schepping, overwinning ook op de zonde en de wet en zelfs op de grote tegenstander. Wij danken u daarom dat wij uit diezelfde genade, uw genade en door uw kracht zijn zalig geworden, zijn wedergeboren, de Heilige Geest hebben ontvangen, die kracht waardoor inderdaad de dood werd overwonnen. En we danken u, Vader, te mogen weten dat wij voor altijd verbonden zijn met u, de levende God, door onze hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond. Wij danken u dat wij met vrijmoedigheid te alle tijd tot u mogen gaan, dat u ons gegeven hebt de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van Christus. Wij danken u daarom dat we ook deze middag bij elkaar mogen zijn. We mogen gedenken de dingen die u reeds lang in het verleden tot stand gebracht hebt als vervulling van uw beloften. En dat wij dagelijks vervolgens mogen leven uit de vervulling daarvan. Mogen leven uit die kracht die u ons gegeven hebt en die u ons beloofd had. Wij danken u daarom ook, Vader, dat we deze middag bijeen mogen zijn rondom deze gebeurtenissen, rondom uw woord. En in het bijzonder ook rondom brood en wijn wat u ons als teken hebt nagelaten. We danken u dat we door deze tekenen bepaald mogen worden bij het leven, het onvergankelijke leven wat u ons in Christus geschonken hebt. Maar ook bepaald mogen worden bij onze praktische hedendaagse dienst aan u. Bepaald mogen worden bij de gemeenschap waarvan wij deel uitmaken omdat u ons daaraan hebt toegevoegd. Opdat we binnen die gemeenschap inderdaad u zouden dienen in de eerste plaats. En inderdaad onze verwachting zouden stellen op de uiteindelijke vervulling van ook de betere beloftenissen van het nieuwe verbond. Wij danken u daarom voor alles wat u ons geschonken hebt uit de rijkdom van uw genade. Niet op grond van onze verdiensten, maar omdat u ons lief gehad hebt. En uw liefde ook daadwerkelijk aan ons hebt bewezen in het lijden en sterven van onze Heer Jezus, maar in het bijzonder aan de opgewekte Christus die zich voor ons heeft overgegeven. Wij danken u dat we in hem leven hebben ontvangen als vrije gift van uw genade. Amen.